Goedemorgen. Ik zal maar gelijk beginnen om... Ik ga iets naar achteren, dan kan ik wat meer om me heen kijken. Want anders dan kan ik u niet allemaal aankijken. Dus het gaat wel beter. Nee, zo gaat hij goed. Ik ben helemaal waar ik zijn wil. Ik ga u maar gelijk wat voorlezen uit het Oude Testament. Zacharia 3. Kunt u opzoeken, als u dat wil. Zacharia 3. Ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Ik weet niet, is dat hier gangbaar? Mag het? Dank u. Het was leuk, 2 weken geleden was ik in Hellevoetsluis bij een gemeente. En degene die die gemeente leidt, is al heel erg, die ken ik al van heel jong. Maar die is over de 2 meter. En daar moesten we ook zingen, ik wil u loven zolang als ik ben. En dan kan ik het niet laten om naar die gozer te kijken. Zacharia 3. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere echter zei tot de Satan, de Heere bestraffe u, Satan. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffe u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hem die voor hem stonden, doet hem de vuile kleren uit. En hij zei tot hem, zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestklederen aan. Ik nu zeide, laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een statiegewaad aan, terwijl de engel des Heren erbij stond. Hierop vermaande de engel des Heren Jozua, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen wandelt en de door mij opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken en ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan. Hoor toch, gij hoge priester Jozua, gij en uw gezellen die voor u zitten. Zij zijn immers mannen die ten wonderteken dienen. Voorwaar, zie, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Voorwaar, zie, van de steen die ik voor Jozua neerleg, op die ene steen zijn 7 ogen, zal ik het graveersel graveren, luidt het woord des Heren der Heerscharen. En ik zal op 1 dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Te 10 dagen, luidt het woord van de Heren der Heerscharen, zult gij elkander nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Tot zover de schrift. Om dit Bijbelgedeelte goed te begrijpen, is het wel belangrijk om even, ik doe dat kort, aan te stippen in welke situatie dit geschreven wordt. Wij zijn natuurlijk kampioen in het toepassen van teksten op ons leven, terwijl ze helemaal niet over ons gaan. De beroemdste voorbeeld is natuurlijk, ik weet welke gedachten ik over u koester. Die tekst, die wordt bij elk huwelijk wordt die er wel bij gesleept, enzovoort. Israël had het eigenlijk helemaal fout gedaan. En het resultaat was dat de vijand kwam, ze overwon, het land, het verwoestte, Jeruzalem verwoestte en het allerergste eigenlijk de tempel verwoestte. En dat hele volk werd gedeporteerd. Werd een enorm weggevoerd en moesten daar een nieuw bestaan opbouwen in een totaal vreemde cultuur met een andere taal, met andere zeden, andere gewoonten, andere godsdienst, occulte godsdienst. En dan moet je je eens voorstellen wat dat is. Kijk, we zien het nu op de televisie gebeuren. Maar dat was nog wat heftiger. Dat hele land was aan puin. En iedereen die kon lopend helemaal naar een ander land. Helemaal ontheemd, ontworteld. En dan na 70 jaar mogen ze terugkeren. En dan komen ze terug
En het is één grote puinzooi. En dan pakken ze moed en dan gaan ze proberen om dat weer op orde te krijgen. En dat is een heel moeizaam proces en dat lukt eigenlijk. En eigenlijk hebben ze niet de goede middelen ervoor ook. En de allerbelangrijkste persoon voor het volk, de hoge priester, die faalde eigenlijk ook. En in die situatie wordt dit woord gesproken. Het woord gaat nog een verdiepingje verder. Want zoals we gelezen hebben, wordt hier ook iemand aangekondigd die het echt in orde zal maken. Die al het vuil, alle ongerechtigheid, alle zonde, alles wat niet goed gegaan is, op één dag zal wegnemen. En wij weten gelukkig inmiddels wie dat is. Dat is de Heer Jezus. Hij is de spruit die... Ik vond dat altijd zo'n wonderlijke tekst toen ik nog klein was. De spruit, ik denk de spruit. Maar in Jeremia wordt de Heer ook al zo genoemd. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren. We hebben het net gezongen. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. En dan, een hele tijd later, dan staat er een man in een heel wonderlijk kostuum. Die staat aan het water. Een wonderlijke man. In een kamelenmantel. Met een heel raar dieet. Sprinkhanen. En honing. En dan ziet hij de Heer Jezus aankomen. En dan zegt hij: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus daar wordt die profetie over de spruit die komen zal en op één dag alle ongerechtigheden zal wegnemen. Wordt daar voor de eerste keer volledig vervuld. God lost zijn belofte in. Wat zegt dat ons? Wat zegt deze profetie ons? Het is een profetie waar zo ongelooflijk veel over te zeggen valt. En ik weet eigenlijk nooit zo goed wat ik er wel en wat ik er niet uit moet pikken. Maar wat zegt het ons? En ik wil nog even terugkomen op die tekst die ik net noemde. Ik weet wat mijn gedachten over u zijn. Die wij dan zo graag op onszelf van toepassing laten zijn. Terwijl het helemaal niet over ons gaat in dat Bijbelgedeelte. Maar toch, in Jezus zijn alle beloften ja en amen. En waarom? Omdat al die beloftes en al die profetieën laten ons zien hoe God is. En God is niet veranderd. Amen. Toch?
En hij zal ook niet veranderen.
Hij zal nooit veranderen. Hij is heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde.
Amen.
En deze woorden laten ons dus zien hoe God is. God wil niet dat dat volk in zo'n heidense situatie blijft. Hij wil dat ze terugkeren waar ze horen. En als ze dan teruggekeerd zijn, wil hij niet dat ze in een puinhoop leven. Hij wil niet dat de hoge priester ook helemaal vuil is. Dat wil hij niet. En hij wil ook niet dat wij in een heidense ellende blijven leven. Dat wil hij ook niet. Hoe is God? Ik wil daar een paar teksten over lezen. U hoeft ze niet op te zoeken. Ik noem ze. U weet het, ik ben niet zo van het meelezen. Ik ben van het horen. Dat zegt de Bijbel ook, hè? Want het geloof is uit het horen. Zalig hij die hoort de woorden der profetie. En daarna gaan we dus om te zien of deze dingen werkelijk zo zijn. Precies. In Psalm 86 staat het volgende. U, Heere, bent immers goed. Mild om te vergeven. En rijk aan goede tierenheid voor alle die u aanroepen. Dat hebben we er net ook al gehoord. Er staat, in de, als ik me niet vergis, in de NBG. U bent goed, gaarne vergevend. In de meest letterlijke zin van het woord zou je kunnen zeggen, vergeven is Gods liefhebberij. Hij doet niets liever dan ons vergeven. Dat is toch, dat kunnen we haast niet begrijpen. En ook zonder enige voorwaarden. Dat vinden we nog lastiger. En zeker in een land waar we toch voor een groot deel calvinistisch zijn opgevoed. Waarin we van jongs af aan hebben geleerd, voor wat hoort wat. Goede raad is duur. Daar moet voor betaald worden. Maar bij God hoeft er niet betaald te worden. Komt, koopt, zonder geld. Ik vind dat zo, dat vind ik heel moeilijk. Ik vind het heel mooi, maar ik vind het ook heel moeilijk. Want ik wil zo graag iets terugdoen. Psalm 151 wordt hier wel eens genoemd. Dat zijn de 10 geboden, die zijn dan ook op muziek gezet. En dan eindigt dat met dat wij die graag zouden willen doen uit dankbaarheid. Dan moeten we toch nog uit dankbaarheid iets doen. Maar Gods liefde en Gods vergeving en Gods acceptatie is zonder enig voorbehoud. Amen? Dat is geweldig. We waren net aan het bidden en het kwam zo in me op. Ik dacht, God gedoogt ons niet. Maar zo voelt het toch dikwijls, of niet? Zo van, ja, God, je bent eigenlijk een eikel, maar dan mag je dit, nou ja, doe dan maar. Maar zo is God niet. God wil zo graag dat wij bij hem zijn. Gisteren was ik nog even bij mijn zoon. En die heeft 3 dochters. 2 daarvan zijn tweeling, zijn 4 jaar oud. En dan kom ik binnen. En dan stormt er een naar me toe. En die pakt dan zo mijn been vast. Opa, opa, opa. Nou, dan weet je toch van geluk niet waar je het zoeken moet. Nou, als ik nou al zo ben. Hoeveel te meer is de Heer dan? Dat is Gods hart. Hij houdt van ons. Hij wil ons vergeven. Er is nog iets wat in Gods hart is. In 2 Petrus 3 staat het volgende. Want, broeders en zusters, als wij naar de televisie kijken, of wij slaan de krant op, en wij zien al die verschrikkelijke ellende die er op deze wereld gaande is, en ons blik wordt nu vooral getrokken naar Oekraïne, maar er is nog zoveel meer ellende. In Jemen, in Noord-Korea. En te veel om te beseffen. En dan is Gods hart is dan liefde. Die almachtige Gods hart zou dan liefde zijn. Hij die maar dit hoeft te doen, het is voorbij. Ik snap daar helemaal niks van. Totdat je in Petrus gaat lezen. En dan lees ik. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat wel als traagheid beschouwen. Maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is Gods hart. Gods hart is dat iedereen tot erkentenis der waarheid komt, zoals het in de NBG staat. Dat is Gods grootste, diepste verlangen. Ik wil me niet wagen aan allerlei speculaties over ja, en hoe zit het dan? En kan je dan niet verloren gaan, want God die wil dat niet. Dat weet ik allemaal niet. Maar ik weet wel dat het wel Gods hart is. Dat hij zo ontiegelijk veel van mensen houdt. Dat hij zelfs van de grootste schoften houdt. Dat hij zelfs van Poetin houdt. En hoe wil God dat eigenlijk vormgeven? Als Paulus naar de Efeziërs schrijft, dan weet hij dat daar, in bijna al die gemeentes, was daar altijd ook weer gekibbel over, ja, maar wij zijn uit de Joden en jullie zijn uit de heidenen en wij hebben toch wel een streepje voor of niet. Daar waren ze allemaal toestanden over. Gingen soms niet bij elkaar aan tafel zitten. Kunnen wij ons eigenlijk makkelijk voorstellen. Want dan hebben we ook een paar van die gesluierden in de straat. Maar dat komt altijd daar rare luchtjes uit die keuken. Daar moet je eigenlijk niks mee te maken willen hebben. En dus zover is dat niet van ons bed. En dan schrijft hij. Want Jezus, hij is onze vrede. Die de twee één heeft gemaakt. En de tussenmuur die scheiding maakte. De vijandschap weggebroken heeft. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden en inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft. Om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen. En de twee tot één lichaam verbonden weder met God te verzoenen. Door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Vijandschap. En we hebben allemaal daarmee te maken. In meer of mindere mate. Of in meer of mindere bewuste mate. En daar was het heel duidelijk. Wij zijn beter als jullie. Maar jullie hebben de heiland overgeleverd. Dus eigenlijk zijn wij beter. En iedereen is beter dan de ander. Maar hij, Jezus, heeft gezegd, alles wat misschien fout gegaan is, ik draag het naar het kruis. Waardoor jullie allemaal geredde mensen zijn geworden. Ik hou van jullie allemaal evenveel. En zo heeft hij een nieuwe mens gemaakt. God, de nieuwe mens. En daarmee bedoel ik niet u persoonlijk, maar wij samen. En misschien wel samen met al die mensen die nog bij de Heer gaan komen. Samen die nieuwe mens. Die nieuwe mens waar God uiteindelijk, ja en dan, dat is dus Gods hart, dit is Gods plan en nu Gods uitvoering. Wonderlijke tekst, heb ik volgens mij over gepreekt toen jullie gingen trouwen. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen. Door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo heeft God ons lief. Maandje geleden was er bij ons iemand die sprak. En die sprak over deze tekst. En hij begon door te vragen. Kent u ook van die stellen waar je dan wel eens van denkt? Wat hebben die in vredesnaam ooit in elkaar gezien? Wat heeft de Heer in vredesnaam ooit in mij gezien? Er is een oud gedicht, een Spaans gedicht, en dat begint met de woorden: wat heb ik, Jezus, dat gij naar mijn vriendschap haakt? En elke keer als ik dat gedicht lees, word ik daardoor ontroerd. Wat heb ik nou toch, Heer, dat u mijn vriend wil zijn? Maar hij heeft ons lief gehad. En hij heeft iets moois gezien in ons. En hij heeft er alles voor over gehad. Hij heeft zelfs zijn leven ervoor over gehad, zodat dat wat erin zit, want wij zijn toch door hem gemaakt, dat wat erin zit uiteindelijk in volle glorie eruit zal komen. Dat we die mensen zullen worden die God gedroomd heeft toen hij begon om ons te maken. Is dat niet fantastisch? Ik word steeds enthousiaster. En dan eindigt de schrift min of meer bij Openbaring, in Openbaring 19... Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven.
Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En begeet de rechtvaardige daden van de heiligen. En nu aan de slag, broeders en zusters. Want we hebben de historische context gehad. De messiaanse context. We hebben het gehad over het hart van God. Over zijn plan. Over zijn uitvoering. Maar nou zijn wij aan de beurt. Of niet? Dit is wel een tip. Als je nou eens een nieuwe gedachte hebt. Of je leest iets wat je nog nooit gelezen hebt. Probeer altijd te bedenken. Wat kan ik daarmee doen? Hoe kan ik hier handen en voeten aan geven? Als we teruggaan naar het Bijbelgedeelte uit Zacharia, dan zien we dat er dus een hoge priester is, een mens, en die mens, dat staat er niet goed bij. Kunnen we mijn eerste afbeelding laten zien? Kijk, daar staat hij. We zien daar die hoge priester. Helemaal besmeurd. Rechts zien we die zwartjakker. En als je heel goed kijkt, zie je in het midden een engel staan. En die zwarte, die doet niets anders dan te zeggen wat die hoge priester fout gedaan heeft. In Openbaring wordt hij de aanklager genoemd die onze broeders, of die de broeders dag en nacht aanklaagt. Dan gaan we naar het tweede beeld. En dan zegt de Heer, die zegt dan, ja maar luister eens. Jeruzalem, dat was helemaal fout gegaan. Die zijn weggestuurd geweest. Maar ik heb ze als een brandhout uit het vuur, heb ik ze weer teruggebracht. En op diezelfde manier kijk ik naar Jozua. Ik heb hem als een brandhout uit het vuur gerukt. En hij is nu in mijn hand. Dus niet meer in het hand van de vijand. Hij is in mijn hand. Als je je afvraagt, hè, sommige mensen die vinden zichzelf geweldig. Die vinden zichzelf uit het goede hout gesneden. Maar eigenlijk zijn we brandhout. Maar de Heer heeft ons eruit gehaald. Dat is toch prachtig? En dan zegt hij, het wordt tijd dat die viezigheid en die vuiligheid, dat weggaat. In Galaten staat dit. En het was fijn dat dat net werd afgekondigd. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want alle die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. En in Efeze, daar is niet alleen dat het gebeurd is, maar het is ook een opdracht. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. En in die Efezebrief lezen we iets later. Doe dan aan. Je moet het aandoen. Het vuile kleed is weggenomen. En wat hebben wij gekregen bij het volgende beeld? Een nieuw kleed. Een statiegewaad op een andere vertaling is er sprake van een feestkleed. En dat is niet zomaar, die dressboy, zal ik maar zeggen. Dat kleed is niet in de uitverkoop geweest. Hè? Daar is de grootste prijs voor betaald die er ooit betaald is. Het kruis. En dat is ons gegeven. Dat wordt hier aan die hoge priester gegeven. Zijn oude kleed gaat uit en hij mag een nieuw feestkleed, een koninklijk kleed mag hij aandoen. Wij mogen een koninklijk kleed dragen, broeders en zusters. Daarom, ik had boven deze preek geschreven, haute couture. En dan zou je kunnen zeggen, nou, amen, dat is geweldig. We zijn nu bekleed met Christus, we hebben een nieuwe leven. Het oude is voorbij, prijs de Heer.
het nieuwe is gekomen, glorie, koffie en naar huis. Maar de profeet hier, die is er nog niet klaar mee, hè? Want die zegt, ho, 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 even. Dat is mooi, dat kleed. En hoe zit dat met zijn hoofd? Moet er nog wat met zijn hoofd gebeuren? Ja, kijk maar bij de volgende. Een nieuwe tulband. Want het is fijn dat we gered zijn. Maar we moeten ook anders gaan. En dat wordt wel eens moeilijk. Anders denken. Omdat wij hangen erg aan dat wat wij weten. Wat wij weten, zo is het. Er is een Joods gezegde dat zegt, als je het eenmaal weet, dan denk je niet meer. Maar wij zijn geroepen om de Heer te dienen met heel ons verstand. Of niet? Heel ons hart, al onze kracht en met heel ons verstand. Niet met al onze kennis, maar met heel ons verstand. We moeten telkens weer opnieuw leren denken. En daarom is er ook een nieuwe wet in ons hart geschreven. Broeders, staat er in 1 Korinthe. Word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid. En word in uw denken volwassen. Het tweede deel van het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben. Dat ga ik niet met u helemaal behandelen, maar ik wil er nog wel iets over zeggen. Namelijk dit. Als Jozua eenmaal nieuw kleed heeft, nieuw denken krijgt, nieuwe tulband op, dan zie je twee groepen mensen. Je ziet twee groepen individuen. Je ziet die engelen die hem aankleden enzovoort enzovoort. En je ziet zijn broeders die voor hem zitten. Er is een groep die staat en die doet van en er is een groep die zit. Die engelen, ik denk dat zijn de engelen die zorgen dat we in dat nieuwe leven mogen wandelen. Want ze worden immers uitgezonden ten behoeve van hen die het heil beërven, staat er in de Hebreeënbrief. Maar er zijn dus ook zijn broeders die eigenlijk bij hem zitten. En dan wordt er min of meer gezegd tegen hem, als jullie nou gewoon doen wat je doen moet. Als je nou doet wat je doen moet, dan mag je niet alleen in de gemeente, maar zelfs in de voorhoven, mag je zelfs in deze wereld iets betekenen. Ik weet niet hoe dat met u is. Ik wil dat toch wel aan u vertellen hoe dat bij mij is. Ik word er soms zo moedeloos van. Als ik kijk naar wat er allemaal op deze wereld gaande is. Dat je denkt, wat moet ik hier nou nog aan doen? En daar wordt ook op, hoe zal ik dat nou lief zeggen? Daar wordt ook gebruik van gemaakt. Er wordt gebruik van gemaakt dat wij, je hoeft je televisie maar aan te zetten, of je ziet de meest afschuwelijke beelden met daarna een gironummer. En als de ergste dingen geweest zijn, hè, dan heb je de oorlog en dan heb je de honger. En als dat dan geweest is, dan komen de beren die al 10 jaar in een kooi zitten. En als die geweest zijn, dan krijgen we de ezeltjes die afgedankt worden. En dan de Egyptische paarden. En als die geweest zijn, komt er ineens weer een hond met 1 poot door het beeld heen. En dan denk ik op een gegeven moment, je zoekt het maar uit met z'n allen. Kent u dat? Want wat moet ik doen? Ja, dan mag je wat geld overmaken. Maar ja, dat is nooit genoeg natuurlijk. Want je hebt nog geen geld overgemaakt voor de kinderen die honger hebben. Of je moet geld overmaken voor de beren. Of voor de kinderen in Nederland die geen speelgoed hebben. En dat gaat maar door. En je denkt op een gegeven moment, ik geef het op. En dan, als je niet oppast, word je onverschillig. Je wordt cynisch. Je denkt, ja. En nu? Jozua, die daar in zijn vuile kleren staat. Daar wordt een hoofdstukje verder van gezegd. Ja, hij staat daar
Ja, daar zijn de vertalingen niet helemaal over uit. Maar sommigen zeggen hij heeft inferieur materiaal. Anderen zeggen hij heeft slecht gereedschap. In ieder geval, ze moeten aan die gigantische tempel werken. En ze hebben eigenlijk niet de resources om dat goed te doen. En dan zegt de Heer, maar wie veracht de dag der kleine dingen? Wie veracht de dag der kleine dingen? Laten we niet zien op wat we niet hebben en wat we niet kunnen. Laten we kijken naar hem voor wie niets onmogelijk is. En laten we geloven en hopen dat hij door jou en door mij heen iets in deze wereld kan veranderen. Amen? Want daar zijn we toch voor geroepen. Waarom zijn we nog niet in de hemel? Ja, ik heb het net nog gehoord. Paulus zegt het ook, ja. Ik vind het lastig, zegt hij. Het liefst zou ik bij de Heer zijn. Maar ja, aan de andere kant, er is hier ook nog wat werk te doen. Ik weet eigenlijk niet wat kiezen moet, zegt hij. Bij ons in de straat, ben ik erachter gekomen, is een hele fanatieke broeder komen wonen. Maar dan ook echt eentje dat je zegt, nou, die is fanatiek. Die heeft dus een knijter van een pick-up. En daar staat zo'n sticker op. This world is not my home. I'm just recruiting. Broeders en zusters, zolang we hier zijn, is deze wereld wel ons huis. Dan moeten we er alles aan doen om dat huis zo goed mogelijk te maken en te verzorgen. Want het idee, het is niks en het wordt niks meer ook. Het wordt alleen maar slechter. En straks dan zijn wij ineens weg of iets dergelijks. Ik weet niet wat jullie hier leren, maar dat wordt wel eens geleerd ergens en nou ergens anders weer niet. Maakt mij niet uit. Zoals Nico van Bilja ooit zei, als het zover is, zie ik het vanzelf, want ik ben erbij. Dus. Maar het idee bij heel veel christenen is, het is niks, het gaat alleen maar slechter worden en nog slechter. En dan maakt de Heer er een einde aan. En dan zitten we boven op onze vochtige wolk met een harp en dan is het klaar. En er kan geen ramp voorbij komen of er wordt gejuicht, want nou is de komst des Heren nabij. Hoe meer rampen, hoe fijner. Ha, halleluja, er is weer een aardbeving. De Heer komt. Nou, broeders en zusters, zo is het dus niet. Ik weet een hoop van wat ik weet er een heleboel dingen die ik niet weet, maar dat weet ik wel, zo is het niet. Wij zijn geroepen om, ik ga het voorlezen, want dat is misschien wat overtuigender ook. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Wat lazen we net van die bruid? Zij zal getooid zijn. In smetteloos, fijn, wit linnen. Dit zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Laat je niet ontmoedigen. Wie veracht de dag der kleine dingen? Ik geef u heel kort even de tijd. Wat zouden nou de kleine dingen in uw leven kunnen zijn? Misschien die buurvrouw die zo slecht te been is dat ze geen boodschappen kan doen. En dat u misschien daar eventjes wat voor doet. Zou dat misschien een van die kleine dingen kunnen zijn die wij soms verachten? Ik denk, ja, maar de wereld staat in brand, het evangelie moet verkondigd worden. Of gewoon eens even vriendelijk gedag zeggen. Misschien wel tegen een of andere eikel op je werk die je altijd dwars zit. Dat kan er ook nog een keer. Dat kan er ook gewoon aardig zijn. Dat zijn kleine dingen waar we denken, nou ja, waar slaat dat nou? Nou, dat is nou laten zien dat God goed is. Ik wil graag een lied voor u zingen. En dan kap ik ermee. Het heet Voor onder de vijgenboom.
Geen grond om op te staan, geen weg om in te roemen. En Satan blijft benoemen wat er is misgegaan. Als brand houdt uit het vuur, heeft hij mij weggenomen en heeft mij doen ontkomen. Dit is geen oordeelsuur. De engel aan mijn zij, hij spreekt van mij, van vrede. Het leed is nu geleden, de rechter spreekt mij vrij. Een schoon kleed voor het feest, het vuile weggenomen. Het nieuwe is gekomen, het oude is geweest. Nu mag ik recht gaan staan, zijn werk om in te roemen. En ik zal blijven noemen, hij heeft mij wel gedaan.